bidden voor vooraf enkele afkondigingen. Allereerst de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan met name voor het werk van deputaten evangelisatie. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, evangelisatie met de uitgang voor het bouwfonds. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit het Nieuwe Testament, het allerlaatste Bijbelboek Openbaring. En dan hoofdstuk 9, de verzen 13 tot 21. Dus Openbaring hoofdstuk 9, de verzen 13 tot en met 21. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen gezongen van Psalm 27, het derde en het vierde. En we zingen opnieuw twee verzen van deze psalm, nu het vijfde en ook het zevende vers. Dus Psalm 27, vers 5 en vers 7.
Thank you.
Psalm 139, het tiende vers, dat luidt: hoe dierbaar zijn mij uw wonderen gedaan en ze zijn onmogelijk na te gaan. En dat vers, dat willen we met elkaar gaan zingen, gemeente, als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open, gemeente, bij het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 9. En dan lezen we met elkaar de versen 13 tot en met 21. Dus Openbaring 9, vanaf het 13e tot en met het 21ste vers. Openbaring 9 vanaf vers 13. En de zesde engel heeft gebazuind. En ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de zesde bazuin, tot de zesde engel die de bazuin had: ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat ze het derde deel van de mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers van de ruiterij was 2 × 10.000 der 10.000. En ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, in dit visioen, en die daarop zaten hebben vurige en hemelsblauwe en zulververvige borstwapenen. En de hoofden van de paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging vuur en rook en en zilver, zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen daarmede. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbidden de duivels en de gouden en de zilveren, de koperen, de stenen en de houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, hun moorden, nog van hun venijngevingen, van hun tovenarijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Tot zover Openbaring hoofdstuk 9. We hebben nodig de onmisbare leiding van Gods Geest, gemeente, om het woord van de Heer te kunnen verstaan en te kunnen verkondigen. Laten we daar samen om bidden. Trouwe en warmhartige Heere in de hemel. Ook vanmiddag komen we eerst tot u. Voordat we dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. We komen eerst tot u, Heere, om te erkennen dat we van uw leiding diep afhankelijk zijn. We kunnen uw woord niet verstaan. We kunnen uw woord niet verkondigen. Zonder dat uw geest ons leidt. En zeker als het gaat om het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring, dan hebben we bijzonder de verlichtende werking van uw Heilige Geest zo nodig. Dat we de boodschap zullen verstaan, dat we die ook mogen verwerken. Dat die boodschap ons mag troosten. Dat die boodschap ons zal vermanen als we dat misschien nodig zouden hebben. Uw woord, Heere, is als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad. Laat dat ook vanmiddag gelden van dat gedeelte uit Openbaring 9 dat we met elkaar gaan overdenken. Als we aan het einde van deze dienst gekomen zijn, mag het dan zo zijn dat wij het mogen erkennen. We zijn weer bijgelicht op ons pad. We hebben weer opnieuw gezien hoe de dingen vanuit God zijn en hoe wij er ook tegenaan moeten kijken. We hebben ook vanmiddag bijzonder de leiding van uw geest nodig, die we toch ook mogen verwachten. Want we lezen in uw woord toch ook heldere beloften, dat u uw geest niet zult onthouden wie u daarom smeekt. En wil naar die belofte ons heerlijk vervullen, Heere, zoals we hier bij elkaar zijn, of zoals we meeluisteren, op dit moment of op een ander moment. We willen vanmiddag voorbeden doen, Heere, voor het werk dat onze deputaten evangelisatie mogen verrichten. Vandaag mogen we onze gaven geven, ook juist voor het werk dat zij mogen doen. We zijn dankbaar dat ze al zoveel jaren lang ook de kracht van u ontvangen om dat te mogen doen wat het evangelisatiewerk ook zal bevorderen. Het is geen gemakkelijk werk, omdat mensen juist in onze samenleving, in onze westerse samenleving, zo ver van u vervreemd zijn geraakt. En juist ook omdat mensen zo hard zijn en mensen eigenlijk zo moeilijk tot bekering te brengen zijn, zoals we dat ook vanuit Openbaring 9 vanmiddag opnieuw zullen ontdekken. Wij willen samen bidden, Heere, voor al dat wat in het midden van onze kerken mag gebeuren. Er zijn zoveel deputaatschappen, zoveel commissies. Wilt u geven dat het alles tot zegen mag zijn? En daarom dragen we het aan u op, omdat al datgene wat gebeuren mag ook van uw zegen diep afhankelijk is. Wij willen vanmiddag samen voorbeden doen voor allen die moeite en zorgen hebben. We denken heel in het bijzonder aan mensen die in verpleeghuizen worden verzorgd, die in ziekenhuizen behandeld worden, die in andere instellingen van zorg mogen verkeren. Wilt u bijzonder hen gedenken? Alle zorg die geboden wordt, ook ten goede doen zijn van de mens. Heren, wil u ook bidden voor het werk dat mag gebeuren onder mensen die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn. Mensen die verslaafd zijn geraakt. Ook in Nederland komt het voor dat mensen op straat leven. Heren, wilt u al het werk wat onder hen mag gebeuren ook bijzonder zegenen. We willen vanmiddag denken ook aan alle nood die in deze wereld is in breder verband. Ook gisteren vond er weer een aardbeving plaats op het Japanse continent. En we horen van meer aardbevingen, dreigende aardbevingen en tsunamis op het zuidelijk halfrond. En de gevolgen kunnen zo intens, zo indringend zijn. Dat is de laatste maanden wel gebleken. Heren, we bidden voor de mensen daar. Voor mensen die het slachtoffer zijn geworden. Voor mensen die nabestaanden zijn geworden, die geliefden moeten betreuren. Wilt u ze bijzonder gedenken? En al dit wat er op deze aardbodem gebeurt, laat ons zien dat we nog op een onverloste aarde leven. Dat we uit mogen zien naar de komende openbaarwording van uw koninkrijk. Dan zal alles nieuw zijn. Dan zal alles volmaakt zijn. Dan zal er een einde gekomen zijn aan alle nood, aan alle verdriet, aan alle pijn, aan alle zorg, aan alle strijd. Heren, we zullen vanmiddag horen vanuit Openbaring 9 dat de gebeden die vanuit de aarde worden opgezonden tot voor uw troon, die betrekking hebben op dat komende koninkrijk, niet aan u voorbij gaan. Maar dat ze als reukwerk zijn op het altaar voor uw aangezicht. En dat u op deze gebeden ook handelt. Heren, doe uw volmaakte rijk toch komen. En geef in ons hart verwachting. Wij komen zo samen voor uw aangezicht. We dragen het zendingswerk aan u op. Want ook de verkondiging van uw woord hier verre vandaan kan niet zonder uw bijzondere zegen. Het woord is als een zaad, zo heeft u ons zelf gezegd, o Heere Jezus. En het wordt gezaaid op de akker van de wereld, maar dat het ook vrucht mag dragen. En dat mensenharten mogen worden veranderd, wedergeboren mogen worden tot die levende hoop in de Heere Jezus Christus. Het is uw werk en daar bidden we ook om, dat uw werk mag voortgaan. Heren, we leggen zo ook vanmiddag onze gebeden voor uw heilig aangezicht. We beseffen ook vanmiddag dat we in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar we mogen toch ook nu pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die als koning regeert en die als hoge priester toch altijd voorbeden doet voor ons. Wilt u ons aanzien, verhoring gunnen op grond van zijn volbrachte werk uit genade. Amen. Psalm 140, daar willen wij van zingen het eerste, het vierde en het zevende vers. Dus Psalm 140, vers 1... vers 4 en vers 7. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijden en erven de aarde. Dat staat in Psalm 37, het zesde vers. En dat vers dat zingen we nadat we geluisterd hebben naar Openbaring 9, de versen 13 tot en met 21, het stuk dat we met elkaar gelezen hebben. En waarin de zesde bazuin en wat er dan allemaal gebeurt ons wordt beschreven. Dus het uitgangspunt is Openbaring 9, de versen 13 tot en met 21, onze schriftlezing. Gemeente, het boek Openbaring is geen gemakkelijk boek. Ik denk dat u dat ook wel met me eens zult zijn. De eerste hoofdstuk, dat gaat nog wel, dat gaat over die zeven gemeenten die worden aangesproken. En ook daarna, dan volgen er nog een paar hoofdstukken waarvan je zegt dat is nog wel te verstaan. Maar kom je verderop in het boek Openbaring, dan heb je al gauw dat je bij jezelf zegt van, zeker als je het gewoon leest, wat zou dit nu allemaal te betekenen? Allemaal beelden, getallen, visioenen. En ook zoals vanmiddag weer, hè, dan zie je hele wonderlijke dingen. Paarden die hoofden hebben als leeuwen. Paarden waar uit hun mond rook en vuur en zwavel komt. En ja, dan heb je zoiets, wat zou dat nou allemaal te betekenen hebben? En toen Calvijn commentaar had geschreven op al de Bijbelboeken, toen was hij op een gegeven moment bij Openbaring aanbeland. En toen zei hij bij zichzelf, dat is zo moeilijk. Ik denk dat ik er maar van afzie. Ja, zult u zeggen, maar als het dan zo moeilijk is en als zelfs Calvijn daar geen commentaar op geschreven heeft, waarom hebben we dan vanmiddag zo'n stukje gelezen en waarom gaan we daar nou over nadenken? Nou gemeente, de reden is eigenlijk heel simpel en helder. De Heere heeft ons ook dit gedeelte in zijn woord geopenbaard. En dat niet zonder reden, want elk gedeelte in de Bijbel heeft een bepaalde betekenis. Of dat nou tot bemoediging is, of dat nou is om onze blik te scherpen, om ons inzicht te geven, of om ons op te scherpen en te vermanen. Ook Openbaring 9 heeft een bedoeling. En we mogen ons vanmiddag laten leiden door de Heilige Geest. Daar hebben we samen ook om gebeden. Ik heb dat ook verwoord in het gebed. We zijn altijd afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest als we de schriften open doen. Maar dat geldt wel heel in het bijzonder als we het boek Openbaring en dan die hoofdstukken verderop open doen en met elkaar lezen. Ik wil vanmiddag met u en ook met jou, blij dat jij er ook bent, stilstaan bij datgene wat we hier lezen en het gaat over de zesde bazuin. En dat is het thema van deze dienst. De zesde bazuin. En wat die dan allemaal teweeg brengt. En het zal blijken dat het om troostvolle dingen gaat, maar dat het ook om best wel hele aangrijpende dingen gaat. De zesde bazuin. Johannes, de schrijver, de ontvanger van de openbaring, hij hoort het geluid van een bazuin. Je weet wat een bazuin is, hè jongeren? Zo'n enorme, grote hoorn. Een bazuin. En dat geluid, dat gaat om, zo te zeggen, door merg en door been. Als je dat hoort, dat is maar niet een klein piep. Geluidje. Een zwaar bazuingeluid. En het is voor de zesde keer dat de apostel dat hoort. De zesde bazuin. En meteen als die bazuin geklonken heeft, en dat lees je in vers 13, dan hoort hij een stem. En die stem die komt van de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God is. Het gouden altaar dat voor God staat. Het blijkt zo te zijn uit de beschrijving van dit en ook van een ander gedeelte in Openbaring, dat er in de hemel ook een gouden altaar is. In de tempel van Jeruzalem had je dat, een gouden altaar. Maar het blijkt zo te zijn dat in de hemel er ook een gouden altaar is. En dat voor God, dus om te zeggen vlak voor de troon van de Heer. In de tempel, in het Oude Testament, werd er op dat gouden altaar werd er reukwerk gebracht. En dat ging al maar door. En dat reukwerk, dat verspreidde een hele prettige geur. En dat steeg zo op naar boven. En de bedoeling was dat het zo als het ware tot in de hemel zou reiken. En dat betekent... En dat blijkt niet uit dit hoofdstuk, maar wel uit een ander hoofdstuk. Dat betekent dat de gebeden van al de gelovigen op deze wereld, dat die gebeden opstijgen tot God. De gebeden, en dat is inderdaad iets wat we tot onze troost mogen weten, die stijgen op tot voor de troon van God. En nu, wij zien het... Vanuit dat altaar dat voor God is, hè, om precies te zijn vanuit de vier hoornen van dat altaar, klinkt er een stem. De vier hoornen van het altaar. In het Oude Testament had het altaar vier van die enorme grote ijzeren punten. Op elke hoek van het altaar zo'n ijzeren punt. Had ook een speciale bedoeling. Op bepaalde momenten mag er bloed aan die hoornen worden gestreken. En nu zie je, nu lees je, dat er vanuit die hoornen, die vier hoornen van het gouden altaar, dat boven in de hemel staat, er een stem klinkt. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Want een stem klinkt meestal uit de mond van iemand die spreekt. En in Openbaring klinkt de stem vaak uit de mond van de Heere of uit de mond van een engel of de vier dieren, maar, of de mensen die zalig zijn. Maar hier klinkt er een stem uit de vier hoornen van dat gouden altaar. En dat is toch wel heel bijzonder, want je zegt, hoe kan dat? Zo'n levenloos altaar, en dan ook nog eens een keer vanuit die hoornen van het altaar, klinkt een stem. De meeste uitleggers, gemeenten, zijn het erover eens dat het een antwoordstem is. Dat betekent, die stem van dit altaar vandaan geeft antwoord op vragen en op verzuchtingen die op de aarde zijn geuit door mensen in hun gebed. Dus mensen hebben gebeden, mensen hebben hun klachten geuit, hebben hun zuchtingen verwoord en nu komt er reactie vanuit dat altaar. Dat altaar dat antwoordt op de gebeden van mensen. En dat is een troostvolle werkelijkheid. Want waarom is dat nou zo troostvol? Dat betekent dat onze gebeden niet vervluchtigen. Je kan wel eens die indruk hebben. Je denkt soms wel eens bij jezelf, ik heb nu wel gebeden, maar waar zijn die gebeden nou? Ik heb nu wel dingen de Heere voorgelegd, maar het lijkt eigenlijk wel alsof ze in de lucht zijn vervluchtigd. Zoals rook als het ware in de lucht ook vervluchtigd. Zo is het eigenlijk ook met mijn gebeden, denk je wel eens bij jezelf. Hè? Of je denkt soms ook wel eens, ik weet niet of ik daarmee verwoord wat er in uw hart leeft, maar ik denk dat ook wel eens bij mezelf... Ik denk van, ja, zou datgene wat we nou bidden werkelijk doordringen tot de oren van de Heer? Nou, dan lees je hier, er is een stem uit dat altaar. Met andere woorden, er wordt geantwoord op de gebeden. De gebeden komen aan. De gebeden komen bij de Heere. De gebeden vervluchtigen niet voor de troon van God. De Heere hoort ze. En de Heere handelt naar de gebeden. Is dat waar? Ja. Hier in Openbaring 9, gemeente, gaat het om een heel bijzonder gebed. Waar de Heere naar luistert en waar hij op reageert. En welk gebed wordt hier in Openbaring 9 dan bedoeld? Het gaat hier in Openbaring 9 vooral om het gebed om de komst van het koninkrijk. Of om het misschien anders en iets duidelijker te verwoorden vanmiddag. Het gaat hier om het gebed om de komst van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Dat gebed, dat wordt juist door de Heere beantwoord. Dat gebed, en dat gebed, dat wordt op deze aarde veel opgezonden. Want weet u, de gelovigen op deze aarde hebben het niet zo makkelijk. Want er is veel pijn en er is veel verdriet en er is veel zorg. Gelovigen op deze aarde, en zegt u maar eens of het in uw leven anders is, hè, die hebben ook in zichzelf nog zoveel onvolkomenheid, nog zoveel onvolmaaktheid, waar ze steeds weer tegen te strijden hebben. En dat betekent dat ze daarmee tot de Heere komen. Ze komen met de onverlostheid van hun eigen bestaan, komen ze tot de Heere. Elke dag weer opnieuw zeggen, Heere, wilt u mij mijn zonde vergeven? Wilt u mij meer en meer ook vormen naar het beeld van Christus? Wilt u mij meer en meer doen beantwoorden aan het doel dat u met mijn leven heeft? Want ik ben zo'n zwak en zo'n klein mens en ik kan niet u dienen vanuit mezelf. En er is in het leven van de kinderen van de Heere zo'n sterke uitzien naar de volkomenheid. Heere, wanneer zal de dag aanbreken dat wij u van harte volkomen, zonder vlek en zonder rimpel zullen dienen? De gelovigen op deze aarde zien op het koninkrijk. Dat door God beloofd is, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat brengt hen in beweging. Dat doet hen tot het gebed brengen van, o Heere, mag de volmaaktheid toch spoedig gaan komen. En het is niet alleen maar de onvolmaaktheid en de onverlostheid nog in hun eigen leven. Maar gelovigen zien ook om hen heen nog zoveel wat tegen de wil van God is. Ze zien in deze wereld zoveel waarvan ze zeggen, dat moet de Heere toch pijn en dat doet de Heere verdriet doen. Zoveel ongerechtigheid. Zoveel zedeloosheid. Zoveel afwijking en afdwaling van Gods heilige wet en geboden. En ook dat brengt hen tot het gebed, Heere, laat het toch straks volkomen mogen zijn. Uw rijk mag wel volmaakt gaan komen. Uw rijk, dat in principe is aangebroken in Christus, het mag nu wel volmaakt gaan komen. Gelovigen bidden om de volmaaktheid die God in het vooruitzicht stelt. Herkennen we dat in ons leven? Herkennen we dat in ons leven, gemeente, dat we dikwijls vanuit de onvolmaaktheid van de wereld waarin wij leven en vanuit ons eigen bestaan uitzien naar de volkomenheid en daar de Heere ook om bidden. Nou, en dat gebed, daar gaat het hier om in Openbaring 9. Dat gebed om de komst van het koninkrijk in zijn volkomenheid. Juist dat gebed is aangenaam voor God. Het is als reukwerk voor hem. Reukwerk dat hem verblijdt. En reukwerk dat hem ook tot handelen dringt. Het gebed om de volmaaktheid. Vervluchtig niet. Maar het komt aan bij God. Is dat niet een troostvol gegeven? Maar ik denk, gemeente, nee, ik weet het zeker dat we vanmiddag ook nog wat breder over onze gebeden mogen spreken. En ook die andere gebeden die wij opzenden tot de Heere, ze komen voor zijn aangezicht. Ze vervluchtigen niet. Dat gebed om de vergeving van onze zonden. Dat gebed om hulp en om bijstand in de omstandigheden van ons leven, die soms zo moeilijk kunnen zijn en zo verdrietig kunnen zijn. Hè? Dat gebed, het vervluchtigt niet. God beantwoordt ook de gebeden om troost in mijn verdriet. De gebeden om hulp in mijn moeite, die beantwoordt de Heere door zijn woord dat open gedaan mag worden. U kent allemaal Psalm 85. En Psalm 85 zegt op een gegeven moment: hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Is dat niet een machtige troostgebeden? Is dat niet iets wat je bemoedigen mag? En is dat niet iets wat je, om zo te zeggen, nog meer mag brengen tot het gebed? Ook al denk jij misschien bij jezelf, ook al denkt u misschien bij uzelf, mijn gebed komt niet hoger dan het plafond van de kamer waarin ik bid. God hoort, reageert op mijn gebed. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, kan ik me best voorstellen dat er vanmiddag onder ons zijn die zeggen: nou, mijn ervaring is wel eens een andere. Mijn ervaring is wel eens dat ik eigenlijk bij mezelf denk: ach, zou de Heer werkelijk reageren op mijn gebed? Want ik heb voor die dingen gebeden en dat is niet gebeurd. Ik heb daar zozeer voor gebeden en dat is anders gegaan. Reageert de Heer dan werkelijk op de gebeden die wij opzenden? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Of zijn die psalmregels dan niet waar? Als ze niet waar zijn, dan moeten we ze uit het psalmboek schrappen. Maar als ze wel waar zijn, en dat zijn ze, dan betekent dat, gemeente, dat wij ons gedrag ook moeten aanpassen. En dat we niet al te kleine gedachten moeten koesteren van ons gebed. Maar dat we dan in die zin ook mogen weten en daar ook naar moeten handelen. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als ik dan mijn gebeden heb opgezonden tot de Heere, troost mijn ziel, geef mij kracht, vernieuw mij, vergeef mijn zonde. Al die gebeden. Dan moeten we ook horen wat antwoord God ons geeft. Dan moeten we ook de Bijbel weer open doen. En zou misschien daar ook niet een geweldig moeilijk punt liggen? Dat we wel bidden, maar dat we veel te weinig dan de schriften open doen. Veel te weinig tijd nemen om ook de schriften te openen. Om te luisteren naar wat de Heer werkelijk tot ons te zeggen heeft. Als je gebeden hebt en je hebt je noden bij de Heer neergelegd, moet je nooit vergeten om de schriften te openen. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar dan moet de Heer wel de gelegenheid krijgen om te spreken door zijn woord. Dan moet je de Bijbel niet dicht laten. Laat je dan ook door de schrift bemoedigen en vertroosten of vermanen. Dus om zo te zeggen, gebeden komen bij God. Maar vergeet niet na het gebed de schriften te openen, opdat de Heere antwoorden kan. Er klinkt een stem vanuit de hoornen van het altaar. Wat heeft deze stem te zeggen? Wel, de engel die de zesde bazuin heeft geblazen, die krijgt de volgende boodschap te horen. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Er moeten vier engelen worden ontbonden, ze moeten losgemaakt worden. Uit het vervolg zal blijken dat het om hele kwade, onheilbrengende engelen gaat. En het woord engel kan in het boek Openbaring inderdaad ook staan voor een kwade engel. Een demon, een duivel. Deze vier kwade engelen blijken tot die tijd toe gebonden te zijn geweest. Ze hebben hun verderfelijke praktijken op aarde niet kunnen uitoefenen. En daaruit blijkt dat God over alles gaat. Want wie heeft die kwade engelen nou gebonden? Dat is God. En wie geeft de opdracht om ze los te maken? De Heer. Hij staat erboven. Ook de duivelen kunnen niets uitrichten buiten de wil van de Heer om. En dat lees je weer opnieuw, hier in de Bijbel. Dat is toch ook weer een bemoediging gemeend. Die vier kwade engelen zijn vastgehouden bij de grote rivier, de Eufraat. Nou, wat mag dat dan wel niet te zeggen hebben? De rivier de Eufraat, gemeente, in het Oude Testament heeft altijd een hele negatieve betekenis en klank. In Jesaja 8 wordt over de Eufraat gesproken en dan staat de overstromende wateren van de Eufraat staat als beeld voor vijanden die binnendringen. In het hele Oude Testament lees je van volkeren die zich gevestigd hebben aan de oevers van de Eufraat. En dat zijn allemaal volkeren die een hoop ellende voor Israël hebben veroorzaakt. De Assyriërs en de Babyloniërs. Er moeten vier engelen losgemaakt worden van het gebied bij de grote rivier, de Eufraat. Vier onheilsengelen moeten de ruimte krijgen om hun werk op aarde te gaan doen. Vier. Waarom vier? Nou, dat heeft te maken met de vier windstreken. Vier windstreken, noord, oost, zuid, west. Deze kwade engelen, die krijgen dus de opdracht om over het rond van de aarde, zo breed als de aarde is, om hun verderfelijke werk te gaan doen. Wereldwijd, waar mensen ook wonen, dat onheil zal hen treffen. En wat is het onheil dat deze kwade engelen dan gaan brengen, gemeente? Nou, het blijkt dat ze staan aan het hoofd van geweldig grote legermachten. En die legermachten bestaan uit allemaal demonen. En ze hebben verschillende kleuren harnassen aan. Rode en blauwe en zwavelkleurige. En de paarden waarop ze rijden, die hebben leeuwenkoppen. En de staarten die zijn als slangen, waarvan de koppen wild om zich heen bijten. En uit de mond van die paarden komt rook en vuur en zwavel. Nou, dat betekent, en dat voelen we met elkaar wel aan, dat het onheilspellende figuren zijn. Ze brengen heel wat ellende op deze wereld. Ja, en er staat zelfs, het derde deel van de mensen komt erdoor om. Dus deze vier engelen die losgelaten worden, die zorgen ervoor dat maar liefst het derde deel van de wereldbevolking omkomt. Dat zijn niet weinig. Dat zijn heel wat mensen. Een derde deel van de wereldbevolking. Hoeveel mensen leven op aarde? 6 miljard. 2 miljard sterven door het handelen van deze onheilbrengende demon. En wat betekent dat? Deze demonen, gemeente, die gaan niet zelf mensen doden. Maar deze demonen die vervullen mensenharten. En dan gaan mensen tegen elkaar opstaan. Nou, en dan, als je dat weet, dan ga je ook anders kijken tegen bijvoorbeeld allerlei oorlogen en allerlei burgeroorlogen die er op deze wereld zijn. Ook ga je anders kijken tegen alle moordpartijen die er op deze wereld zijn. Je denkt wel eens bij jezelf, hoe is het toch in der wereld mogelijk dat mensen elkaar zomaar van het leven beroven? Hoe kan dat nou? Nou, hier heb je in Openbaring 9 nou het antwoord. Er zijn op deze wereld kwade machten werkzaam, demonen werkzaam, en het zijn niet weinigen ook. En die zorgen ervoor dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Mensen laten zich ook vervullen met hen. Mensen laten zich ook ophitsen om hun medemensen te doden. Dus dat is nou uiteindelijk wat je hier leest, hè? Dat achter al die verschrikkingen op de aarde, als het gaat om oorlogen en om moorden, dat daar kennelijk kwade machten schuilen. Hoeveel moorden worden er in Nederland gepleegd? Heel veel. In Amerika heb ik me laten vertellen 1 per minuut. Nou, dat is verschrikkelijk. Hoe vaak hebben mensen niet gedacht, hè, als we nou wat meer faciliteiten maken, dat we de mensen wat meer onderwijs geven, dan zullen we uiteindelijk wel erboven uitstijgen en dan krijgen we een samenleving van vrede en gerechtigheid. Maar het gaat maar door. Ook in de 21ste eeuw. Dan weer hier oorlogen. Dan weer daar conflicten, dan in dat dorp ineens weer een moord, zelfs op het platteland gebeurt het, dat mensen van het leven worden beroofd. Je zegt, hoe kan het? Openbaring 9 zegt, omdat er kwade machten zijn die ruimte gekregen hebben om mensen tegen elkaar op te hitsen. In het begin van de 22e eeuw heeft men in Den Haag een geweldig groot gebouw neergezet. Het is ook nog een prachtig gebouw. Het Vredespaleis heet het. En de gedachte was, als we nou dit Vredespaleis bouwen, dan kunnen we de conflicten die er op deze wereld ontstaan, kunnen we daar in Den Haag oplossen. Dan moeten de partijen naar het Vredespaleis komen en dan gaan we met elkaar om de tafel zitten en dan lossen we alles op. Oorlogen zullen tot het verleden gaan behoren. Wie de geschiedenis kent en wie zich om zich heen kijkt in ons, ook nu in 2011, die weet dat er nog steeds heel wat oorlogen en conflicten er zijn. Dat Vredespaleis heeft niks geholpen. Er moest zelfs vlak bij het Vredespaleis een ander paleis worden gebouwd, het internationaal strafhof, waar de meest verschrikkelijke criminelen worden berecht. 1 vraag hebben we nog niet beantwoord. En dat is deze. De ontbinding van die kwade engelen, die een groot leger demonen aanvoeren, is op het bevel van God gebeurd. Als antwoord op de gebeden van de gelovigen om de komst van het koninkrijk. Waarom doet God nu niet zijn koninkrijk komen zonder dat er op deze wereld van al dit soort conflicten en oorlogen en ellende ook plaatsvinden? Waarom moet er eerst zoveel verschrikkingen plaatsvinden voordat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel? Je zou toch zeggen, als de gelovigen bidden, Heere, kom en volmaak uw rijk, dan kan de Heere daar meteen toch wel op antwoorden en het doen. Nou, gemeente, de laatste 2 versen van hoofdstuk 9, Openbaring 9, bevatten het antwoord op deze toch wel wat ingewikkelde en moeilijke vraag. God doet al die plagen op deze wereld gebeuren, opdat mensen daardoor zich zouden bekeren. En er zit zeker een element van het oordeel in. Als mensen zich overgeven aan het kwade, dan geeft God hen ook over aan het kwade. Dat is zeker waar. Maar toch, in al die ellenden die er op deze wereld gebeuren, zit ook nog iets van een boodschap dat de Heere heeft. Welke boodschap? Om hem te zoeken die de vrede geeft. De vrede die alle verstand te boven gaat. Om het te zoeken bij hem die leeft. En die een werkelijke nieuwe toekomst ook geeft aan allen die hem vrezen. C.S. Lewis, de bekende apologeet. Die heeft dus gezegd, al die rampen die op deze wereld gebeuren, al die strijd en al dat bloedvergieten, al die moordpartijen, ze zijn eigenlijk als de megafoon van God. En door die ellende heen roept God naar alle mensen op deze wereld, ik ben er. En zoek de vrede niet buiten mij. Maar zoek de vrede nou in mij. Want waar zou je die vrede nou ergens anders willen zoeken dan? Waar zou je die willen vinden dan? Je kan het niet bij vinden bij mensen. Want die kunnen vreselijke dingen elkaar aandoen. Je kunt het niet vinden in jezelf. Want je bent een onverlost mens. Waar zou je de vrede vinden? In hem, in mij, zegt de Heere. Al die ellende, al die strijd, al die moeite. Gods grote megafoon. Zoals... Ach, je weet wat een megafoon is, hè, jongeren. Hè? Zo'n apparaat, hè? Waar je doorheen praat. En dan wordt je geluid versterkt. Hè? Dan kun je een hele massa mensen kun je dus bereiken. Gods megafoon, zegt C.S. Lewis. Dat is eigenlijk al de rampen, al de ellende op deze wereld. Mensen, ik ben er. Kom tot mij. Bekeer je tot mij. Dat is waarom het allemaal gebeurt. Maar we lezen ook aan het einde van Openbaring 9, gemeente. En dat is iets wat je dan weer ontzettend veel verdriet doet. En waar je dan ook toch wel een beetje van ondersteboven bent. Maar al die mensen, die hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. En ze hebben toch... Ze blijven doorgaan op hun verkeerde weg om zich te laten leiden door duivelen, om hun afgoden, of ze nou van zilver, goud, koper, steen of hout zijn, om die afgoden te dienen. En die mensen zijn niet gestopt met hun doodslagen, hun tovenarijen, hun hoererijen en hun dieverijen. Het blijkt zo te zijn dat de stem van God over deze wereld klinkt. Een stem die tot leven roept. Een stem die mensen werkelijk vrede wil bezorgen. Een stem die mensen wil brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, waarin de vrede wordt ontvangen. Maar het blijkt dat de stem maar weinig wordt gehoord. De stem wordt wel gehoord, maar het geluid brengt geen verandering teweeg. En dat is heel verdrietig als je dit zo leest. Dat mensen ondanks alles blijven doorgaan op de weg van de afgoden. Maar ook op de weg van de zonde. En ook op de weg van de moordpartijen en de dieverijen. Zo zal het kennelijk gaan tot aan het moment van de voleinding. We moeten wat dat betreft maar geen paradijs verwachten, gemeente, voordat het moment van de voleinding aanbreekt. Zo zal het blijven gaan, tot de dag van het oordeel en de wederkomst. Dat je aan de ene kant de stem van God zult horen, de stem die klinkt, de stem die steeds weer opnieuw verkondigd wordt. De stem van de Heere zelf. Ook vandaag heeft die stem weer geklonken. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat de mensen gewoon zullen doorgaan. Om op hun zondige wegen te wandelen. Mensen hebben daarom ook geen toekomst. Want vergis u niet, als straks het moment van de voleinding is aangebroken, zal God rechter zijn Over hemel en over aarde staat er. Hij zal ook al die onbekeerlijken doen vergaan. Een verschrikkelijke toekomst gaan ze tegemoet. Maar het zachtmoedige volk daarentegen dat naar Christus vroeg, zal dan de volle vrede genieten. En zal in de zoetste rust verblijd worden en erven de nieuwe aarde. Het zachtmoedige volk, en dat is nou het volk dat van die vrede heeft leren leven van Christus. Dat is nou het volk dat daarom vanuit hem tot een stuk vredelievendheid is geraakt. Dat is nou het volk dat toekomst heeft en verwachting mag hebben. Want ze zullen straks, als het moment daar is van de voleinding, beërven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zoek, en dat is in wezen de boodschap van vanmiddag, in een notendop verklaard, zoek de vrede bij de Heere Jezus Christus. En je hebt toekomst. Of je nou ouder bent of jonger. Amen. Laten we samen danken en bidden. Een moeilijk gedeelte uit uw woord hebben we vanmiddag met elkaar overdacht, heren. Een indringend gedeelte ook. Gelukkig ook een gedeelte waarin troost ligt, omdat we mocht te horen dat de gebeden toch niet vervluchtigen. Dat ze voor uw aangezicht komen. Dat u de gebeden ook werkelijk hoort en daarop reageert. Heere, geef dat we dat ons steeds ook weer opnieuw bewust mogen zijn. En dat het ons mag aansporen om werkelijk het gebed ook dagelijks op te zenden tot u. U spreekt tot elk die gewis, u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En dat doet u door uw woord. En dan mogen we ook nadat we gebeden hebben uw woord steeds weer open doen. En dan zult u ons toch ook bemoedigen en vertroosten. En verwachting en uitzicht geven. Maar we zijn ook bepaald, heren, bij het feit dat er op deze wereld zoveel kwade machten werkzaam zijn. Die van u de ruimte gekregen hebben. Kwade machten die mensen harten vervullen. Die mensen tegen elkaar opzetten. En die mensen brengen tot de meest verschrikkelijke dingen. Moorden, oorlogen. Maar die mensen ook brengen tot afgodendienst. En dieverijen, tovenarijen. Heren, wat dat betreft geeft u ons in uw woord ook weer inzicht. Zo krijgen we inzicht in de wereld waarin we leven, waar we deel van uitmaken. We hebben soms onze vraag, hoe kan dit nu allemaal? Maar dan krijgen we vanuit openbaring toch enig licht. Het is omdat er zoveel kwade machten werkzaam zijn. Maar heren, ook dat hebben we met elkaar overdacht. Dat u al die verschrikkingen op deze wereld doet plaatsvinden. Opdat mensen de vrede zullen zoeken bij u. Opdat mensen gehoor zullen geven aan het evangelie. De verkondiging van het evangelie. Een verkondiging die al zoveel eeuwen ook door mag gaan. En die door zal gaan. Totdat het moment van de voleinding aanbreekt. Helaas zullen vele mensen zich niet bekeren. Maar wilt u geven, heren, dat dat van ons nooit zal gezegd kunnen worden. Maar dat wij gerekend mogen worden onder de zachtmoedigen. Die de volle vrede straks zullen beërven. De zachtmoedigen die hun hele zaligheid verwacht hebben van de Heere Jezus Christus. We bidden voor elkaar. Dat u in de komende week ons nabij zijn. Voor een aantal van ons wacht een werkweek. Wilt u ook zijn met ons als we in de komende week op vakantie zullen gaan. Geef ons een goede tijd. Bewaar ons ook. Wilt u ook zijn met al degenen van onze gemeente die op dit moment elders zijn. Breng ze ook weer veilig bij ons. Geef ze een goede, gezegende tijd. Heer in de hemel, we bidden ook in het bijzonder voor een paar leden die buitenslands verkeren, om andere redenen. Onze zuster Annette van der Linden, dat u haar ook bijzonder gedenkt in haar omstandigheden. En onze zuster Marge de Wit, die in dat oorlogsgebied in Afghanistan verblijft en verpleegkundige hulp verleent, wilt u haar ook bijzonder ondersteunen en bewaren. En zo komen we samen aan het einde van deze dienst tot u. We eindigen in u. We zeggen u nou ootmoedig dank dat we uw woorden vandaag weer mochten ontvangen. Wilt u ons genadig vergeven wat niet was naar uw wil. En blijft u ons aanzien in de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 34, vers 1 en 2 zingen we tot slot van deze middagdienst. Ga heen met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.